Dus de schriftlezing is 1 Johannes 1, vers 1 tot en met 2, vers 2.
Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en we hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en die wij u verkondigen, dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de gehele wereld.
De tekst voor de prediking in deze zondagmorgendienst, gemeente, is uit het gedeelte wat zo even aan u is voorgelezen, namelijk 1 Johannes 2, de beide eerste versen. 1 Johannes 2, vers 1 en 2. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar voor de zonden der gehele wereld. Hij was oud geworden, vergrijsd door het werk en ook vergrijsd in de dienst. Jaren ouderling geweest. Voor velen tot een hand en een voet geweest. En nu zat hij daar alleen. Zijn vrouw overleden. Kinderen woonden ver. En hij raakte in geestelijke duisternis. Zijn leven kwam terug. Zijn zonde, de duistere bladzijde uit zijn levensboek. En hij had geen licht. Toen komt er een oude broeder op bezoek, een mede-ambtsdrager van vroeger dagen. En de oude broeder over wie het gaat, klaagde zijn nood. Je moest eens weten met wat voor golven van stormen ik word aangevallen. En de bezoekers zijn niet zoveel. Dat is meestal pastoraal het wijste hoor, in dergelijke omstandigheden. En kort voordat hij wegging, zei hij, zeg, vergeet je niet wat. Vergeet je niet wat die apostel Johannes schrijft in zijn eerste brief. Kinderkens, indien wij gezondigd hebben. Wij hebben een voorspraak, een advocaat in de hemel. Jezus Christus de rechtvaardige. En de sombere broeder lichtte op. Ja, we hebben een advocaat. En wie achter hem schuilt, door het genadewerk van de drie enigen, die is veilig, beschermd voor tijd en eeuwigheid. En het licht ging op. Wat zou de zegen zijn als u of jij hier in de kerk, en daar hoef je helemaal niet oud voor te zijn, daar iets van mogen zien. Wij hebben een advocaat. Jezus Christus, de rechtvaardige. Het gaat vanmorgen dus over Christus, de advocaat in de hemel. In de eerste plaats hoe hij zondaren vermaant. Want hij zegt door middel van de prediking van Johannes: mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen op dat gij, u, jij, ik, niet zondigen. In de tweede plaats hoe hij voor zondaren pleit. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En tenslotte hoe hij zondaren verzoent. En dan lezen we in het tweede vers: hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar voor de zonden van de hele wereld. Dus Christus, de advocaat in de hemel, hoe hij zondaren vermaant, hoe hij voor zondaren pleit en hoe hij zondaren verzoent. Johannes, de apostel van de liefde. Johannes, hij is heel oud geworden. Het eenparige getuigenis van de schrijvers uit de oude kerk laten zien dat hij vermoedelijk boven de 90 geworden is. En ook al weten we weinig over zijn apostolische werk, één ding is zeker, dat hij vele jaren nadat Paulus in Efeze geweest is, in Efeze heeft gewerkt en in de naaste omgeving, de zogenaamde zeven gemeenten in Klein-Azië, die u vindt in het begin van het boek Openbaring. Johannes heeft een brief geschreven. Althans, is het wel een brief? Daar is een heleboel discussie over. Ik zal er u niet mee vermoeien. Mogelijk is het een soort geestelijk testament van zijn hand. Als hij terugkijkt op zijn leven en zijn dienst in Efeze en in andere plaatsen, dan heeft hij nog een woord. Een woord van God. Een woord van Christus. En dat is aan de ene kant een woord vol vermaning, want hij waarschuwt in deze brief tegen verschillende vormen van dwaling. Maar zijn diepste bedoelen is niet alleen maar waarschuwen tegen dwaling. Want dat kun je ook nog doen met een koud hart. Maar een diepe bewogenheid om die gemeente aan wie hij schrijft, mogelijk Efeze, mogelijk de zeven gemeenten, misschien moeten we de lijnen nog breder trekken, om ver te blijven van de zonde. Want dat thema beheerst het begin van zijn brief. Licht en duisternis, zonde en heiligmaking. En daar schrijft Johannes diepe dingen over. En hij vat eigenlijk de prediking van dat eerste hoofdstuk samen in het eerste vers van hoofdstuk 2. Deze dingen over duisternis en licht, over zondigen en niet-zondigen. Deze dingen schrijf ik u met de bedoeling opdat u niet zondigt. Lees dat maar heel absoluut. Ja, ik weet ook wel dat in een bekende verklaring van de eerste brief van Johannes gezegd wordt, dat moet je niet absoluut nemen. Johannes bedoelt natuurlijk dat we onszelf zoveel mogelijk moeten inspannen om niet te zondigen. Maar niemand kan zeggen dat hij niet zondigt. Wij struikelen allen in velen. Klopt het? Ik denk dat die commentator het niet helemaal begrepen heeft. Want de Bijbel eist van u, van jou, van mij, zondig niet. Absoluut niet. De Heer Jezus heeft het in de bergrede zo indringend onder woorden gebracht. Als hij zegt, weest gij lieden volmaakt. Gelijk mijn Vader in de hemelen volmaakt is. Dat is de hoge eis van het Koninkrijk der hemelen. Dat is de hoge eis van de drie-enige God. Zingt dat wel eens naar binnen, jongen of meisje in de kerk. Als je soms dingen doet of naar dingen luistert of via je mobieltje naar dingen kijkt die tegen het woord van God indruisen. Volmaakt, zonder zonde, zoals God in de hemel, weest gij lieden volmaakt. Gelijk uw Vader in de hemelen volmaakt is. Ja, dat zou zo'n zegen zijn als wij vanmorgen, of we daar nu iets van kennen door genade of nog niets van kennen, dat we daardoor zouden schrikken. En zouden zeggen, Heere, maar wie kan dan zalig worden? Wie kan behouden worden als u volmaaktheid eist? U die ons schiep als een volmaakt schepsel. Volmaakte kennis, volmaakte gerechtigheid, volmaakte heiligheid. Ik schiet er zo ontzaglijk in tekort. Weet u, gemeente, een van de dingen in onze gezindte is dat we veel te snel, als het gaat over zonde en schuld en onbekeerlijkheid en ongeloof, naar onze onmacht grijpen. Ja, dat kan een mens zomaar niet hoor. Dat heb je zomaar niet van jezelf, dat klopt. Maar het bevel staat er. De eis van God staat er. Ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. Als dat inzinkt, gemeente, dan gaan we natuurlijk zeggen, en dat mag ook, dat doet Johannes ook in dit hoofdstuk en in heel de brief. Heere, ik schiet zo tekort. En hoe meer genade u van de Heere ontvangen hebt, hoe dieper u dat in gaat leven. Daarom zegt Paulus ook, hè, dat hij de grootste van alle zondaren is. Omdat hij zo diep heeft ingeleefd wat er van een zondig mens overblijft. En dan gaat de tekst verder. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Indien iemand gezondigd heeft. Dat moet u goed lezen. Dat is misschien op het eerste gezicht niet helemaal duidelijk, maar wat Johannes bedoelt is niet: indien mogelijk iemand ooit eens een keer gezondigd heeft. Nee, hij gaat ervan uit dat ieder mens gezondigd heeft. En als dat naar ons toe komt, zegt Johannes door de bediening van woord en geest, indien wij gezondigd hebben, als zondige mensen, kinderen, van wie het portret getekend staat in Romeinen 3. Alle zijn ze afgeweken. Er is niemand die goed doet. Niet tot één toe. Waar moet je heen? Met je schuld. Waar moet je heen? Met je onbekeerlijkheid. Waar moet je heen? Met zonden waarvan de Engelse dichter zegt: eindeloos als de oceaan. De apostel Johannes wijst de weg. Wij hebben, zegt hij tegen de gelovigen uit Efeze, uit het westen van Klein-Azië, een voorspraak. Wat is dat? Een voorspraak, in het Grieks, ik noem dat woord maar, parakletos, of zoals ze toen al wel gezegd zullen hebben, parakletos. En wat een parakletos, een parakleet is, dat wordt onmiddellijk duidelijk als u het woord terugvertaalt in het Latijn. Parakleet, in het Latijn advocatus. Ja, het woord voor advocaat. En dan moet u niet denken aan een advocaat in de zin van onze eeuw, onze samenleving, hoogopgeleide juristen. Nee, letterlijk is een advocaat in die oude tijden iemand die te hulp geroepen wordt. In moeilijke kwesties, in rechtszaken. Als iemand beschuldigd wordt van een bepaald misdrijf, dan roep je een bekwame oudste uit het dorp te hulp. En die staat je bij. Bijstand, zou je kunnen zeggen. Rechtsbijstand, hulp. Maar dat woord parakleet heeft in de Bijbel meer dan één betekenis. We zullen dat vanavond zien aan de hand van Johannes 16. Het betekent allereerst iemand die te hulp komt. Advocaat, iemand die je verdedigt. Maar ook trooster. De Heilige Geest heet in het Johannes-evangelie de parakleet. De trooster. En zelfs kan het nog iemand die vermaant betekenen. Een heel palet aan betekenissen. We houden het vanmorgen op advocaat. En daar is alle reden toe. Wij hebben een voorspraak, een advocaat in de hemelen. Jezus Christus, de rechtvaardige. Advocaat in de hemel. Hij is, dat weet Johannes, hij heeft het met eigen ogen gezien, hij is ten hemel gevaren. En wij hopen binnenkort die hemelvaartsdag weer te gedenken. Eén dienst. Een paar korte passages in het evangelie van Lucas en in het boek van de Handelingen. Maar er is veel meer over de hemelvaart van de Heere Jezus te zeggen dan die korte berichten die Lucas in zijn beide werken weergeeft. Jezus voert ten hemel. Laten we het proberen ons voor te stellen. Jezus gaat 40 dagen na de opstanding met zijn discipelen wandelen door Jeruzalem, de Olijfberg op. Hij komt langs de hof van Gethsemane, waar hij geworsteld heeft. Bloed, zweet, grote klonters bloed heeft hij gezweet, zegt Lucas letterlijk. En nu is hij onderweg naar de Vader. Dat heeft hij aan zijn discipelen gezegd vanaf de dag van de opstanding. Maar waarschijnlijk beseffen ze het nauwelijks. En dan staat er, terwijl hij spreekt over de dingen van het koninkrijk van God, op die helling van de Olijfberg, dat hij hen zegende. Er staat niet bij dat hij iets gezegd heeft. Maar als ik de tekst goed lees, dan denk ik dat de Heere Jezus niet alleen zijn handen heeft uitgestrekt om ze te zegenen, maar ook de grote, hoge, priesterlijke zegen op zijn discipelen heeft gelegd. En wat is die grote, hoge, priesterlijke zegen? Die kent u allemaal. Zelfs de kleine kinderen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Zo zegenend als de grote hoge priester werd hij opgenomen terwijl ze het zagen. En wat zagen ze dan? Zegenende handen. Handen die nog niet zo lang geleden doorboord werden toen hij op het kruishout van Golgotha werd genageld. De littekenen waren nog zichtbaar. Op grond van zijn verzoenend lijden en sterven zegent hij de discipelen als hij naar de hemel gaat. En ik weet niet of het waar is wat ik nu ga zeggen. Maar Augustinus zei, het laatste wat de discipelen op aarde zagen toen Jezus ten hemel voer, waren zegenende handen. Doorboorde handen. En het eerste wat de Vader en de engelen en de gezaligden in de hemel zagen, toen hij de hemel binnenkwam, waren doorboorde handen. Zegenende handen. Handen die zeiden, Vader, ik heb verzoening gevonden voor allen die u mij gegeven hebt. Ik heb voor hem betaald. En ook al is dat misschien een gedachte van Augustinus, hoe mooi ook, toch tekent dat wel iets van wat er gaat gebeuren als de Heere Jezus als de grote advocaat in de hemel komt. We lezen in onze tekst, wij hebben een advocaat, Jezus Christus, de rechtvaardige, bij de Vader. De Bijbel zegt op allerlei manieren dat als Jezus Christus in de hemel komt, dat hij voor God, voor de Vader verschijnt. En wat doet de Heere Jezus in de hemel? Hij leeft, zegt de apostel, altijd. Zet u daar in gedachten een streepje bij? Altijd om voor zijn kerk te bidden. Je mag ook zeggen te pleiten. Als de grote advocaat hun zaak, hun rechtszaak te bepleiten. Want ja, dat moeten we toch nog even uit het begin van de preek terughalen. Hè? Wie zijn die discipelen die daar beneden op die Olijfberg staan? Wie zijn die vrouwen die samen geschoold zijn in de grote woning van de moeder van Johannes Marcus, waar de Heere Jezus verbleef als hij in Jeruzalem was? Wie is Petrus? Zondige mensen. En als God op ons ziet in onze zonde en in onze schuld, dan moet hij ons veroordelen. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Is dat jouw levensvraag al geworden? Uw levensvraag, hoe kan ik bestaan voor God? Weet u, dan ga je leren en de een leert dat dieper dan de ander, dat weet ik. Dat wij voor God niet kunnen bestaan. Die oude boetepsalm die we samen zongen na de wet. Zo u in het recht treedt, Heere, wie kan bestaan? Maar nu is er één gekomen. En zijn naam is, zegt onze tekst, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij verschijnt voor God. Hij kan voor God bestaan. God kan hem niet veroordelen. Ja, zegt u, dat kan hij niet doen omdat hij de Zoon van God is, dat is waar. Maar ook omdat hij de borg en zaligmaker is. Jezus verschijnt voor God in de plaats van zijn discipelen, in de plaats van de vrouwen, in de plaats van de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen om voor hen te pleiten. En mag ik het met alle eerbied dan zo zeggen? Dan laat de Heere Jezus voor de troon van God aan zijn Vader zijn handen zien. De doorboorde handen, de tekenen van zijn kruisverdiensten. Vader, ik heb geleden. Ik ben onder de toorn van u doorgegaan. Of zoals dominee Smits het vaak zei in het verleden. Uw toorn is in mijn wonden uitgewoed. Vader, ik heb betaald. En hij heeft het triomfantelijk gezegd. Aan het einde van zijn kruislijden. Het is volbracht. Het doel is bereikt. De schuld is betaald. De zonde is verzoend. De duivel is overwonnen. Satan is de kop vermorzeld. Het is volbracht. En nogmaals met eerbied gezegd. Als de Vader zo de eens doorboorde handen van zijn lieve Zoon ziet, dan moet hij het gebed van zijn Zoon horen. Dan wil hij ook niets liever dan wat de Zoon van hem vraagt aan hem schenken. En wat vraagt die hemelse advocaat? Wat is zijn gebed, of zo u wilt, zijn pleidooi? Nee, deze advocaat zoekt niet allerlei uitvluchten om de strafmaat van de beschuldigde te verminderen. Deze advocaat geeft volledig toe dat kinderen van Adam doodschuldig zijn. Maar deze advocaat pleit op zijn eigen werk, op het bloed van Golgotha, op de triumf aan het kruis van Golgotha. En dan bidt hij in wezen twee dingen, gemeente. U kunt dat lezen in het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 17. Daar schrijft Johannes het zogenaamde hoge priesterlijke gebed af. Wat de Heere Jezus in de avondmaalzaal kort voor zijn heengaan naar Gethsemane en naar Golgotha heeft gebeden. En dat hoge priesterlijke gebed wat hij toen op aarde bad, daarvan zeggen vele rechtzinnige theologen, en ik denk terecht, dat dat iets laat oplichten van wat de Heere Jezus in de hemelen dag en nacht als de grote advocaat bidt. En dat zijn twee kernen. Allereerst bidt hij: bewaar mijn kerk. Vader, ik bid niet voor de wereld, maar ik bid voor degene die gij mij gegeven hebt. Zij waren uwe en gij hebt ze mij gegeven. Vader, ik bid niet dat ze uit de wereld worden weggenomen, maar dat gij ze bewaart voor de boze. Christus bidt dat zijn kinderen, zijn kerk, bewaard wordt voor de zonde, de schuld, de ellende, de duivel. Maar hij bidt nog meer. Niet alleen bewaar mijn kerk, maar ook, en nou denk ik aan onze jonge mensen en aan onze kinderen met name, vermeerder mijn kerk. Vermeerder mijn kerk. Ja, want als de Heere Jezus dat hoge priesterlijke gebed bidt, leest u het straks thuis maar na, liefst met uw kinderen als u die mag hebben. Dan zegt de Heere Jezus, ik bid voor deze. Dat zijn de discipelen die in de avondmaalzaal allemaal aanwezig waren. Ik bid voor deze. Maar niet alleen voor deze. Ja, die discipelen waren al bekeerd. Die waren al geroepen tot apostel. Niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord, door hun prediking, in mij geloven zullen. Dus de Heere Jezus bidt niet alleen voor bekeerde mensen. Ja, maar dominee, u zegt toch net zelf dat de Heere Jezus niet bidt voor de wereld, dat klopt. Maar hij bidt niet alleen voor mensen die al bekeerd zijn, maar ook voor mensen die nog bekeerd moeten worden. Nou, laten we daar maar mee beginnen. De boodschap van het woord naast ons hart en naast ons leven te leggen. Misschien zeg jij, ja, ik zou graag bekeerd worden. Maar ik ken de Heere niet. Misschien zeg je wel, ik weet niet of mijn besef van zonde en schuld wel goed is, wel genoeg is. Vergeet één ding niet. Dat er een advocaat in de hemel is, Jezus Christus de rechtvaardige. Die altijd leeft om te bidden, Heere, breng er nog toe. Bekeer nog jonge mensen. Bekeer nog kinderen die u niet kennen. Trek ze uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Opdat ze u mogen kennen. En dan mag je ook als vader, moeder, als opa en oma, misschien wel overgrootvader of overgrootmoeder, toch voortdurend om bidden, niet? In de kerk, in stilte. Heere, laat het woord gezegend worden. Ook voor mijn kinderen. Maar ook thuis. Ook in stilte misschien. Zeker wanneer u met uw kinderen over de dingen van de Heere moeilijk kunt praten. O God, grijp die jongen in zijn hart. Hij heeft het vroeger gezongen, spelend in de zandbak achter ons huis. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend, maar hij moet er nu niks meer van hebben. Grijp hem in zijn hart, Heere, met die oude psalmregels. En dan mag u pleiten. Pleiten op het gebed van de Heere Jezus. In de hemel, vermeerder mijn kerk. Maar we vergeten die andere lijn niet, hè. Want die is even belangrijk. Heere, wanneer u mij uit genade, uit de duisternis getrokken hebt tot uw licht, wil u me dan bewaren? Wil u me dan beschermen? Gemeente, wij zijn ook als we genade kennen, zo ontzaggelijk kwetsbaar. Je kan het zo zien in de psalmen niet. Daar staat het toch geschreven in de laatste berijmde vers van psalm 119. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, het onbedachte herder heeft verloren. Hoeveel zonden zijn er niet die je begaat zonder dat je het eigenlijk weet. En pas later tot de ontdekking komt, ik ben weer van pad gedwaald. Onbedacht. Maar het is niet alleen onbedacht. Ook een kind van God kan zondigen. Zoals de Bijbel dat noemt in het boek Leviticus. Met opgeheven hand. Heel bewust betekent dat. Dat is erg. En dan blijft er maar één ding over. En dat gebed krijgt steeds meer waarde, denk ik toch, als je ouder wordt. Heere, u hebt toch gebeden in de avondmaalzaal. En u bidt toch nog voor het hoog gerechtshof in de hemel. Bewaar mijn kerk. Wil mij voor struikelen bevrijden. En ga mij met uw heilicht voor. Ja, dat bedoelt Johannes ook. Als hij zegt in de naam van zijn zender: ik schrijf u deze dingen, kinderkens, opdat gij niet zondigt. En als je gezondigd hebt, en wie is er die niet zondigt? Laat dat dan de toegang zijn tot de troon der genade. Om vrijmoedig te pleiten en te bidden, Heere, op grond van uw hemelse advocatuur. U bent toch de advocaat in de hemel. Neem mijn zaak ter harte. Neem het voor mij op. Op grond van uw kruis, lijden en sterven. En dan nog één klein aspect over dat verschijnen van de Heere Jezus voor de Vader. Voor dat advocaat zijn. Dan zegt de apostel Paulus ergens dat hij altijd leeft. Altijd leeft in de hemelen om voor zijn volk te bidden. Altijd. Dag en nacht. De Heer Jezus slaapt niet en sluimert niet, kunnen we vanuit Psalm 121 zeggen. Altijd. Ook als zijn kinderen slapen. En dat mag, want wij hebben onze rust nodig. Ook als we soms donkere wegen gaan, van welke aard dan ook. Hij blijft bidden. Dag en nacht. En dat kan zo'n troost zijn als de nacht en de duisternis van verdriet en van lijden, van strijd en van aanvechting over ons leven komt. Dag en nacht. Ja, en dan dat laatste. Dat Johannes eraan toevoegt. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar voor de zonden van de ganse wereld, van de gehele wereld. Ja, we beginnen maar met het laatste, want dat zou natuurlijk best een vraag kunnen opleveren. Een vraag die de jongelui op catechisatie kunnen stellen. En die is mij wel gesteld in lang vervlogen tijden dat ik nog catechisatie gaf. Voor de hele wereld. Worden dan alle mensen zalig? Nee, we weten op grond van de Bijbel en op grond van onze gereformeerde belijdenis dat niet alle mensen zalig worden. De Bijbel zegt duidelijk, het zijn de woorden van de Heer Jezus zelf: ik geef mijn leven voor de schapen. En dat zijn niet alle mensen. Ik geef mijn leven tot een rantsoen voor velen. En dat zijn niet alle mensen. Laat je wat dat betreft, zeker in onze verwarde tijden, niets wijs maken. Wij moeten bekeerd worden en tot geloof komen. Willen wij zalig worden? Ja, ik weet wel, in de loop van de eeuwen van de geschiedenis van de kerk is dat wel geleerd. Alle mensen worden zalig. De kerkvader Origenes, om maar één naam te noemen, geloofde dat uiteindelijk alle mensen behouden zouden worden, zelfs de duivelen in de hel. En dat we, ja, na het sterven nog een soort tweede kans zouden krijgen. Dat is een leugenleer. Niet alle mensen worden zalig. En evengoed de theorie van de algemene verzoening. Typisch remonstrants. waarin geleerd wordt, ja, Christus stierf voor alle mensen. En nu hangt het van ons af of we zalig worden of niet. Dat is niet Bijbels. Want zalig worden is een wonder. Uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u. Het is Gods gave. En dat slaat op het geloof. Uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Ja, maar dominee, wat betekent dan dat laatste stukje van de tekst? De zonde van de hele wereld. Wel, dat noemen we vaak de heilswil van God. God bedoelt de zaligheid van zondaren. En het bloed van Jezus Christus, zeggen onze Dordtse vaderen, hoofdstuk 2, paragraaf 5. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, is overvloedig genoegzaam voor de zonde van de hele wereld. Met eerbied gezegd, als er vandaag iemand tot bekering komt, dan hoeft Christus niet meer te lijden. Dan hoeft er niets aan zijn lijden te worden toegevoegd. Dat bloed is genoeg voor de zonde van de hele wereld. Dan kan jij zalig worden. Dan kunt u zalig worden. Dan kan de grootste zondaar hier in de kerk van morgen of met ons verbonden via de media behouden worden. Er is ruimte. Ruimte. Volle ruimte. Volbrachte ruimte. In het bloed van de Heer Jezus Christus. En daarom mag ik u aansporen. Aandringen. Zegt de Bijbel, zoals een herder dat doet achter de kudde. Zoek door het bloed van Christus gereinigd te worden. En als jij niet weet hoe dat moet, dat mag je eerlijk en openlijk tegen hem zeggen. Heer, ik weet niet hoe het moet. Wil u het me leren? Want hij heeft het gezegd niet. Het versje wat de meesten van ons als kind geleerd hebben. Open uw mond. Eis van mij vrijmondig op mijn trouw verbond. Al wat ik ontbreek, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Er is ruimte. Volle ruimte. Volbrachte ruimte in het bloed van Christus. Maar ja, dan moet ik ook nog iets zeggen over het begin van dat tweede vers. Hij is een verzoening voor onze zonde. Kijk, als je dat woord leest in de oorspronkelijke tekst, dan zou je ook mogen lezen, kanttekeningen wijzen ook in die richting. Hij is het verzoendeksel waarop het bloed gesprengd werd. Dat weten we toch, hoe dat ging bij de grote verzoendag. Dan kwam het volk samen in verootmoediging vanwege de zonde van het volk. De hoge priester had zijn mooie, prachtige gewaad afgelegd. Ging in rouwgewaad. Ving het bloed op van een van de dieren die daarvoor bestemd waren. En ging het heilige binnen, terwijl de menigte ademloos luisterde. Hij ging door het heilige heen, ging door het grote voorhangsel heen en kwam in het heilige der heiligen, waar de ark van het verbond stond. En dan sprengde hij van dat bloed voor de ark en op het verzoendeksel. En zo lezen we in het begin van de Bijbel, deed hij verzoening voor de zonde. Verzoening en bloed, dat hoort dus oud-testamentisch en nieuw-testamentisch bij elkaar. En hoe moet je dat nou zien? Wel, het woord verzoening, verzoendeksel, is nauw verwant aan het woord vergeving. Vergeving door het bloed van het kruis. En wat is vergeven? Ik zal het proberen eenvoudig te zeggen. Vergeven is dit. Het woord wat in het Nieuwe Testament gebruikt wordt, dat is ontleend aan het gewone leven. In het gewone leven had je natuurlijk allerlei transacties tussen mensen. Er werd gekocht en verkocht. Soms werd er geld geleend bij een geldschieter. Dat moest vastgelegd worden. Nou, dat deed je niet op papier, want papieren en ook perkament waren vreselijk duur. Dan had je wastafeltjes, plankje, met een opstaande rand aan de vier randen van dat plankje. En daar werd vloeibare was ingegoten, zo 2 millimeter of zo. Dat werd hard. En dan kon je daar met een griffel in schrijven. En dan werd daar de schuldrekening opgeschreven. Deze man heeft zoveel bij mij geleend. En dat werd 2 keer gedaan. Het ene exemplaar was voor de schuldenaar, de man die het geld geleend had, en het andere was voor de schuldeiser. En wat gebeurde er nu als die schuldenaar zijn rekening betaalde? Dan nam die schuldeiser een ijzeren plaatje en dat hield hij een poosje in een kaarsvlam. En dan streek hij over die openstaande rekening. Nou, wat gebeurt er dan? Dan smelt die was. De letters werden onleesbaar. Uitgewist. Alsof het nooit had bestaan. Zo wist God de schuld uit. Dat is een geweldige diepe gedachte, gemeente. Dat de God van wie wij op grond van de schriften geloven, dat hij alwetend is. Dat niets voor hem verborgen is uit het verleden, heden en toekomst. Dat God in zijn genade kan vergeten. Ik gedenk uw misdaden niet meer. Ik wis ze uit mijn boek. Want als God vergeeft, dan vergeet hij ook. Dan worden de zonden, zegt de profeet Micha in het slot van zijn boek, in de diepte van de zee geworpen. En je staart op een zomeravond over de vlakke zee en je ziet niet meer wat daaronder ligt. Prachtige beeld van Bunyan, niet? U bent me misschien voor. Als Bunyan met die pak van zonde en schuld uit de stad van het verderf wegvlucht, door de enge poort gaat, dan komt hij bij de heuvel met het kruis. En dat pak van zonde, dat drukt op zijn rug en hij kan het niet loskrijgen. En dan kijkt hij omhoog. En dan ziet hij het kruis. En dan knappen de banden waarmee dat pak op zijn rug zat als dunne verschroeide draden stuk. En het pak rolt van zijn rug. En het tuimelt in een openstaand graf aan de voet van de heuvel. En zegt Bunyan, Christen zag het niet meer. Verzoend door het bloed van Christus, de gekruisigde. Begraven in een zee van vergetelheid. U zegt misschien, dominee, ja, dat is wat de Bijbel over vergeving zegt, ja. Maar ik mis dat zicht daarop. Ik mis die zekerheid daarvan, dat kan zo zijn. Dan mag u uzelf ook onderzoeken. Zijn daar redenen voor? Wat staat u in de weg? Maar ook al zijn er nog zoveel redenen aan uw kant, de Heere wil het u laten zien vanwege het bloed van Christus, vanwege het feit dat hij een verzoening, een verzoendeksel is voor onze zonde. Dat wil de Heere laten zien. En dan denk ik dat tenslotte aan de psalm die we gezongen hebben en die ik al één keer aanhaalde. Zo gij de ongerechtigheden gadeslaat. Wie zal bestaan maar bij u is vergeving. Had die dichter op dat moment de volle bewuste zekerheid dat zijn zonden vergeven waren? Ik denk het niet. Maar hij zag dat er vergeving is bij God. En dat is al zo'n heerlijke ontdekking. Dat er vergeving is vanwege de hemelse advocaat. En ik denk dat dat de bedoeling was van wat die broeder in dat verhaal zei tegen zijn neergeslagen vriend. Wij hebben een advocaat in de hemel. Daar is vergeving. Daar is verzoening. En dan ga je steeds meer bidden. Heere, werk dat ook uit in mijn leven. Pas dat ook toe in mijn hart. Opdat ik het weten mag. Nu ken ik die waarheid. Zo diep als gewis. Dat Jezus alleen mijn gerechtigheid is. Of zoals we het oud-testamentisch met die oude psalm zingen. Zo hoog zijn troon. Moog boven de aarde wezen, zo hoog is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Amen.